Ja, vrienden, het is wel een hele bijzondere psalm. Het is eigenlijk een psalm met een gouden randje eromheen, hè? Een gouden psalm, een juweel van David. Profetisch ook. Heel profetisch, want hij toen al zoveel honderden jaren terug, heb die psalm ook wel voor zichzelf, maar ook wat er met hem gebeurde, maar ook een zicht gekregen op de grote zoon van David, waar de blinde riep, gij zoon van David, ontferm u mij. Dat. En David zegt dan hier, in die gouden kleinood, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Bewaring. Nou, wat dacht u? Zo vannacht, voor Israël, ook voor ons. Bescherm ons, o Heere. Bewaar ons. Want wie zou tegen die grote machten op kunnen? Van boosheid, van aanval. Wie zou daar tegen bestand zijn zonder God? Heel veel mensen denken dat met wapens. Maar als God voor je is, wie zou dan tegen je zijn? En daarom David, die zoveel meegemaakt heeft. En die had een geweldige opdracht gekregen. Want u weet, daar gaan we even zo naar kijken naar David. Dat hij door Samuel gezalfd is als een hele kleine jongen, als een schaapsherder, tot koning van Israël. Dat is die niet ontvlucht. Van ja, het wordt wel een beetje te moeilijk. Saul tegen, de mensen tegen, mijn familie tegen, allemaal tegen. Maar laat me zitten, ik doe het maar niet. Nee, hij was van toen af, staat er, vervuld met de Heilige Geest geworden. Want sommigen denken dat in het Oude Testament de Heilige Geest niet was, maar die was er altijd. Maar hij is met uitermate meer op de Pinksterdag uitgestort. Met meer krachten, met meer inzicht. Maar de Heilige Geest was al bij David. En zo heeft David de strijd gestreden tegen zijn innerlijk, tegen machten. Hij stond echt helemaal alleen. Zijn familie liet hem in de steek. Maar plotseling krijgt hij dan ook met Goliath te maken, die grote aanvaller. En zo heeft hij hem overwonnen in de naam des Heren. En toen dat gebeurd was, kreeg hij een hele grote vijand. En dat was de koning van Israël, was Saul, die hem vervolgd heeft. Hij is vaak verraden geworden. En dan met dat alles wat hij hem overkomen is, lijkt het wel of hij hier nu over denkt en denkt aan de grote zoon die uit zijn lichaam zal voortkomen. Zoveel jaren terug. Dat Jezus zal komen. En dan bidt hij. Eigenlijk ook is het een gebed van Jezus geweest. Hij zegt, bewaar mij, o God. Want ik heb tot u de toevlucht genomen. Nou, als moet u voorstellen, als de Heer Jezus in het vlees kwam, hij was God. Hij is geboren uit de maagd Maria. Laten we dat in die belijdenis toch in ons hart ook weten en vasthouden en geloven. Dat hij de Zoon van God is en ook in het vlees was, in deze boze wereld, waar de duivel was en de zonde was. Nou, dan heb de persoon Jezus als mens dit gebed toch wel van harte nodig. Bewaar mij, o God, van al de zonde en van de duivel, van al die boze mensen die me aanvallen. Ze hebben hem van de steilte af willen gooien. Jezus, onze redder, weg met hem. Wat zijn wij mensen eigenlijk, hè? Dat is de mensheid, toch? Kunnen we niet zeggen, nou, niks mee te maken. Wij kunnen ook nu niet zeggen, niks mee te maken met die oorlog. We worden er als het ware ingezogen en meegetrokken. En wat doen we ermee? En daarom, hij roept het uit. Jezus heeft het ook zo geroepen. Bewaar mij voor de zonde. Stel je voor, dat heeft de duivel toch gewild. Dat Jezus zou zondigen. Dat hebben de mensen toch gewild. Dat hebben ze toch geroepen. Als u God bent, kom dan van dat kruis af, toch? Als u de Zoon van God bent, kom er dan af, laat het dan zien. En Jezus deed het niet, want Hij zou ook nooit op kunnen staan uit de doden als hij gezondigd had. Dan was er wel verderving over hem gekomen. Maar deze psalm gaat ook dat hij geen verderving gezien heeft. En dat is een profetische psalm die aangehaald wordt in Handelingen 2 en in Handelingen 13 door Paulus en ook door Petrus. Dat hij geen verderving gezien zal hebben. Daarom dat gebed van Jezus was zo, en van David als hetzelfde, hè? Bewaar mij, o God. En wij mogen het ook bidden. Bewaar mij, o God. Want ik heb de toevlucht tot u genomen. Als Israël zo zal bidden. En de Heer Jezus zal zien. Dan is de overwinning niet in de raketten of anti-raketten. Maar in Christus Jezus de Heer, de naam van God. Die zal geloofd en geprezen worden. Want hij doet nog steeds dezelfde wonderen. Maar alles, ja, Jezus heeft het zelf ook gezegd. Als het gaat over Israël nu, is toch heel actueel toch? Dat alle landen zich zullen verzamelen tegen Israël. Ik denk, nou zeg, als je dan in militaire dienst moet en je moet oprukken naar Israël, alle landen, is dat zo? Hoe zit dat? Ik heb daar geen antwoord op, maar het staat er wel dat ze allemaal weg. Laten wij bidden. Om behoud, dit gebed van David. Ik neem de toevlucht tot u. Laten we zo bidden als een klein groepje mensen betekenis hebben. Dat mag hoor. Zelfs in de wereldgeschiedenis. De krachten die opstaan. Dat kan. Als we met een gelovig hart mogen roepen tot God. Bescherm ons, Heer. Hè? Want ik neem tot u de toevlucht. Ja. Zo gaan die woorden verder, van prachtige woorden. Iemand heeft wel gezegd, deze hele psalm die slaat helemaal op de Heer Jezus. Dan moet je dat van woord voor woord uitleggen. Maar wij beperken ons tot een aantal dingen. Anders zou het te veel worden voor vanmorgen. He? Hij zegt nog wel, en dan wil ik even met u toch nadenken. Hij zegt hier, groot is of wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffer van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. Het is eigenlijk dat in afgodendienst, buiten Jezus is alles afgod. Waar geëerd en geroemd wordt in mensen of in... er staat eigenlijk dat die mensen die afgoden eren een soort bruidschat geven aan die afgoden. Nou, dat is bij de hindoe en het boeddhisme heel bekend. Dat ze allemaal dingetjes moeten geven. Nou, zo heel bijzonder is dat wij het geloof mogen hebben dat zo gratuit is, dat zo gratis is. Je hoeft echt niks mee te brengen. Je hoeft niet te kopen, het is betaald. Wat wel verlangd wordt, maar dat werkt de Heilige Geest in je hart, dat is liefde tot hem. Van hem te gaan houden. Te leren gaan houden van hem. Die afgodendienaars, die wandelen op een hele brede weg. Dat is een doodlopende weg. En Jezus roept de mensen terug op het smalle pad. Het smalle pad aan leven. Dat heeft hij heel duidelijk uitgelegd. Breed is de weg die naar het verderf gaat. Vele wandelen daarop, vele. We zien het allemaal rond ons heen gebeuren. Maar vanmorgen roept hij ons en u op om dat smalle pad. Daarom hebben we het ook gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik denk dat is een geweldige psalm geweest ook van de Heer Jezus. Want hij heeft ook deze psalm gezongen en geweten. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dus als Jezus dan, u zou toch zeggen, hij weet toch alles en kent alles? Nee. God de Vader gaf hem een opdracht. Zoals David ook een opdracht kreeg om koning te worden, heb Jezus Christus de opdracht om de grote verlosser te zijn, koning van Israël, hoge priester en profeet. En dat plan is dus van de Vader. En dat plan gaat Jezus, zoals David dat helemaal uitvoerde, in verdrukking en nood en aanvallen, gaat Jezus helemaal uitvoeren. Zo zingt hij het zeker ook. Ik zet mijn treden in uw spoor, de rechte pad. Terwijl wij soms hele kromme wegen hebben, wandelend soms op die brede weg, het teruggeroepen worden. Omdat we hem gaan volgen. Waar hij voorop ging op dat smalle pad, als de goede herder, roept hij ons terug. Breng ons in zijn kudde. Om op hem te zien, in hem te geloven, met hem te leven, de weg te vervolgen. Door goede geruchten, kwade geruchten, door aanvallen, wat ook maar gebeurt voor Israël en voor ons. Nou, je moet daar maar zitten in Jeruzalem op de Golanhoogte. Waar de raket en de bom op je afkomen. Dat je dan alleen maar wil vertrouwen op die anti-raketten. Maar dat je mag vertrouwen op God. Dat deden mijn twee ooms. Die zaten in Hamburg in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het misschien ooit verteld. En ze moesten daar werken, maar dan gaan die Amerikanen gaan daar allerlei bommen gooien. En dan gingen ze schuilkelders in. Maar toen werd er zo'n schuilkelder ook getroffen. Toen moesten hun al die doden eruit halen. En toen zeiden ze, we gaan nooit meer in die schuilkelder. Daar waren ze met drie mensen. Hebben ze een hut gegraven met planken eromheen. En dan vielen de fosforbommen zo vlak naast hun neer. Heel die schuilkelder was weg. En mijn ooms hadden gezegd, die in de schuilplaats van de Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hier gebeurt niks. Wat een geloofstaal. Zo zijn ze eruit gekomen. Met die man ook erbij. Die was verbaasd. God leeft, mensen. Ook in de moeilijke tijden. Hij brengt ons thuis. En als je sterven moet, of als je omkomt door de oorlog, en je hebt de schuilplaats en het geloof in hem, dan is daar het eeuwige leven. Het leven wat hij verworven heeft. Hij is de levensvorst toch? De kracht Gods die niet voor niets naar deze wereld kwam. En daarom, die afgoden dienen, die doorsteken zichzelf met een mes. Dient niemand dan Jezus. Dient geen mensen. Dient geen afgoden. We moeten daar vaker van verlost worden. Want je zegt, nou ja, dat heb ik niet. Hun zijn boeddhist, islam en hindoeïst. En wat heb je allemaal nog meer? Reiki en noem maar op. Nou, je kan allerlei afgoden ook rond je heen hebben, hè, toch? Laten we daarvan verlost zijn. En laten we het oog houden op Jezus Christus, Zoon van God. Israël, als u het doet, dan bent u zo goed af. En als u het doet, je bent zo goed af. Met hem. Dus een goed gerucht, een kwaad gerucht, gaan wij het rechte spoor achter hem aan. Hij weet de weg. Ja. Zo is deze psalm door David als profetisch. Want zo staat het toch bij Petrus. Mannen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze opgeschreven voor ons. En dat is eigenlijk zo net na Pasen toch. Waar er staat in het laatste vers dat de Heilige geen verderving in het graf gezien heeft. Nou, David wel, want dat graf is bij Jeruzalem bekend. Net beneden Jeruzalem heb je het graf van David. Nou ja, die man is in het stof verteerd. Zijn lichaam, hè? Maar Jezus niet. Nou, daar komen we dadelijk nog op. Maar wij kijken nu eerst. Hij zegt dan dat hij een geweldige erfenis gekregen heeft. Nou, de erfenis die David kreeg was natuurlijk het koninkrijk, rijkdommen. Maar de grote erfenis is dat hij een kind van God geworden is. En Jezus Christus is de grote erfgenaam van alles. Van alles. Wie in hem gelooft, die hebt alles. Je hebt totaal geen gebrek. Dus hij zegt het hier. De meetsnoeren, dat zijn aparte woorden, hè, zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, prachtig. Een prachtige erfenis, bezit heb ik gekregen. Nou, wat is de erfenis van de Heer Jezus? Is die daar blij over? Denk u even na. De erfenis van de Heer Jezus, dat bent u. Als u in hem gelooft. Zijn bruid. Die hebt u betaald. Met zijn bloed. Een prachtige erfenis. Dan denk je, nou ja, wie ben ik, hè? Maar Jezus kijkt heel anders naar ons. Want hij reinigt ons, vernieuwt ons, maakt ons tot kinderen van God. Geweldig. Houd dat toch in je hart. Geloof het ook. Dat hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Daarom, wees op je hoede in de eindtijd. Ja. En daarom gaat hij God loven. Het is een psalm van lof. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mijn nieren. Dat is een beetje een aparte uitdrukking. Ja, je nieren zitten hier zo'n beetje achter op je rug, toch? En dat gaat eigenlijk over de innerlijke gedachte van je leven, hoe je denkt en hoe je handelt met de eeuwigheid, met jezelf en met God. Wat beweegt ons? Hoe geloven wij dat? Onderwijzen mij mijn nieren. Hè? Dus dan krijgt hij soms in één keer een opdracht of een woord of een kracht van God. En hij zegt, ik loof de Heer die mij raad gegeven heeft. Nou, dat heeft de Heer Jezus wel. Want hij moest steeds dat plan van de Vader, dat wist hij natuurlijk helemaal wel, maar ook aanbiddend volgen. Hij kreeg raad van zijn Vader om de weg te gaan. Nee, zegt hij, het is mijn tijd nog niet als ze van de stijlte af willen gooien. Nee, zegt hij, ik word niet gestenigd, maar ik ga dan het kruis. Nee, zegt hij, mijn Vader, want dat is het plan. Ik zal op de derde dag opstaan uit de doden. Dat kan toch niet? Ja, het kan wel. Het kan toch niet dat Jezus over het water loopt? Het kan wel. Hij is boven de natuurwetten. Hij is God en mens. Wat een koning. Laten we hem blijven aanbidden. Laten we hem lief hebben met heel ons hart. En hem zoeken. Want de Bijbel leert het, hè? Zonder Jezus is geen leven. Maar een zielsverderf, ja, dan ga je ziel kapot. Het belangrijkste wat je hebt is je ziel, toch? Want die blijft eeuwig. David was toch in het graf, was toch gestorven, zijn lichaam. Ja, je kan het niet laten zien, hè? Maar David is daar bij God. Die gestorven zijn en geloven zijn bij God. Dadelijk wordt lichaam en ziel verenigd. Wij geloven toch in de opstanding uit de doden. Dus hij gaf mij raad. Nou, en ik moet u zeggen, dat hebben wij ook nodig, hè, als kerk. Echt de raad van God. Leer ons, Heren, voortdurend. Ja, hij zegt ook, ik stel mij de Heren voortdurend voor ogen. Want hij heeft mijn rechterhand gevat. Als je soms kan denken, nou, ik zie het helemaal niet meer zitten. Het is zo moeilijk dat hij dan je rechterhand vat. Dat is een houvast. Dat is een power. Dat is een kracht. Dan wankel je niet meer. Je bent ook niet meer alleen. Dat wil hij doen, ook bij u. Je rechterhand vatten. Door je verdriet en moeite en zorgen heen. Gaat niet zoals velen willen, marchanderen, bijvoorbeeld een beetje hindoe en een beetje christen. Een beetje islam en een beetje christus. Dat kan niet. Jezus is de enige waarachtige God. Hij wil niemand naast zich. Alle die ik zeg, islam is afgodendienst, hoor. Dat is niet onze God. Doe het niet. Ik getuig het u, ik veroordeel niet. Ik snap het wel. Vooral als je familieleden hebt die bij de islam horen of bij de hindoeïsme. Ja, dat is dan toch nog wel heel moeilijk, toch? Ja. Nou, wij waren op vakantie en is een neef gestorven. We waren er vlakbij, een beetje in de buurt. Was op de maandag en de dinsdag was die begrafenis. Ja. En ik denk, zullen we er nou heen gaan of niet? Ik ken die man eigenlijk amper. Een beetje oudere man, was ook blind geworden, maar dat wisten we eigenlijk allemaal niet zo erg. We hebben een hele grote familie. En ik kreeg heel sterk op mijn hart, je moet er naartoe gaan, want je moet daar iets zeggen. Ik denk, wat, dat is toch ook apart. Dus alles is afgebakend op zo'n begrafenis. En er was een hele, dat wisten we natuurlijk niet. In die familie was een hele situatie van dingen dat ze alles neutraal wilden houden. God mocht maar niet genoemd worden. En we zaten eigenlijk... En die blinde man die had dus een proefschrift geschreven van een holte en een bolte waarnemen door het oog. Nou, en we zaten precies bij zo'n holte, waar stond de Alfa en de Omega, het kruis van God. Ik ben de opstanding en het leven. Alle die tot mij komen zullen het leven behouden. Of, nou. En ik kreeg toen de opening en ik zeg, mag ik ook aan het einde, toen iedereen uitgesproken was, mag ik even iets zeggen? En ik zeg, ja kijk, we zitten, hij heeft gezegd een proefschrift, maar kijk, we zitten hier voor de holte van de naam van God. We geloven in Jezus Christus toch, anders ben je verloren. Nou, we hebben een paar dingen gezegd, ik heb met de mensen gebeden. En laten we vrijmoedigheid krijgen. Om God te loven en te prijzen. Naderhand kwamen ze me allemaal bedanken. Oh, we mochten het niet, we wilden het wel. En dan komt jij, ja, ik was ook maar gestuurd. Ik word hier ook maar gestuurd. Kijk naar Jezus alstublieft. Je hoeft niet naar mij per se te kijken. Maar kijk door ons heen en door het lied wat gezongen heen. Ziet Jezus. En ziet door het werk van de biemer of wie ook maar werk heeft. Ziet Jezus. Want hij houdt van u. Hij die de treden en het rechte spoor van God gezet heeft. Dat. En... hij zegt, hij heeft mijn rechterhand gevat. Nou, dat is zo geweldig. Dat je bemerkt dat je niet alleen bent. Je kan je soms als heel eenzaam en alleen voelen. Hè? Vooral als je weduwe bent of weduwnaar of grote problemen. Ik hoor ook van Liene soms zo'n moeilijk leven dat je kan hebben. Hè? En dan zegt hij, daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Ja, Jezus Christus, de Zoon van God, die werd mens. Die krijgt een gestalte. Die doet grote wonderen. Hij is de zaligmaker van de mensen. Hem getuigen wij, hem eren wij. En hij is zo blij. Je kan het niet voorstellen. Hij is zo blij om dat pad van vernedering, van afgeranseld te worden, van geestelslagen, van doornenkroon, van het kruis, van totale verachting, met blijdschap, als een held te lopen. Zo'n held gaat hij vooruit, met grote blijdschap. Nou, ken je hem? Verblijd u dan, zoals hij. Wees blij dat hij je lief hebt. Hij is blij over u. Bent u dan niet blij over hem? Ja. Hij is blij dat hij u redde. Ja. Geloof je in hem? Wees dan blij dat hij jouw God is, toch? Amen. En als je denkt, hey, ik wandel nog op de brede weg, keer je om en gaat op dat smalle pad. Het is het pad ten leven. Kijk, en Jezus verheugde zich. En we zeiden al dat... bewaar mij, o God, van zonde, van dood, van... wat een koning. Alles is totaal, hè? Totaalpakket, zeggen ze wel eens. Jezus Christus is totaal. Waarom? Nou, er staat in Psalm 40... ik draag uw heilige wet, die u de sterveling zet, dat zijn wij, in het binnenste van mijn ingewand. Totaal de wet gehouden. En... die oude prediker leerde ons dat God heeft een andere wet gegeven. De wet van de 10 geboden is niet afgedaan, is vervuld door Jezus Christus, de Zoon van God. Ik draag uw heilige wet en geeft ons een andere wet. En die wet is geloof in Jezus Christus. Als gij mijn geboden zou houden, dan zou uw vrede zijn als een rivier. En uw gerechtigheid als de golven der zee. Dan moet je werkelijk bij Jezus Christus zijn. Hier heb je het kruis. Hier staat het land van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Dat. Door de wet kan je het niet meer redden. Kan je nooit meer zalig worden. Dat vreet vaak aan ons. En sommigen willen dat proberen. Maar dat is een dood, dat ook een doodlopende weg. In Christus is het vervuld. Hij heeft alles gedaan. En zo zegt hij het ook. Daarom... ben ik zo blij, zegt David, maar Jezus ook, hè. En mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. En dan gaat de Heer Jezus zomaar naar het kruis. Mijn lichaam veilig wonen. Hij is de eerstgeborene uit de dode mensen. Hij heeft geen verderving gezien. Dat kon ook niet. Want hij heeft alles gedaan zoals het moest. Daarom is hij eerstgeboren uit de opgestaan uit de doden. Ja. Want u zult mijn ziel in het graf, er staat in de oude vertaling in de hel, niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige de ontbinding zie. Nou, zo hing Jezus aan het kruis. Nou, u moet niet denken dat je geen wonder zal zien bij hem. Er zijn wel wonden. Die wonden zijn door onze zonde. Hè? De gaten in zijn handen. Kijk. En in zijn voeten. En in zijn zijde. Die zijn er absoluut te zien. Dat kan je lezen in de openbaringbrief. Daar zag Johannes hem als het lam van God staande als geslacht. Maar hij heeft geen verderving gezien. Hij is echt mens, is die in de hemel. Je kan het je niet voorstellen, maar het is het geloof dat wij beoefenen en uitspreken. En omdat hij dus zo geleden heeft en aan het kruis riep, het is af, het is volbracht, het is helemaal klaar. Toen had hij al voorzegd. En staat in het testament, en hier staat het ook al beschreven, profetisch van David. Geen verderving. Nou, dan werden gewoon mannen opgeroepen. Werd in hun hart gegeven. Jozef van Arimathea en Nicodemus hadden 100 ponden gewicht aan aloë en mirre om hem te balsemen en in fijn linnen te wikkelen. Want als het bloed stopt, dan is het gauw aan verderving onderhevig, zoals vlees. Het is een uitdrukking. Jezus is ook vlees geworden, toch? Nou, dat ging dus niet, want het was helemaal ingepakt. Een soort, helemaal zoals wij vacuüm zeggen, hè? Helemaal of diepvries of zo, maar dat was toen niet, maar helemaal ingepakt. En zo is hij bij de rijk in zijn dood geweest. Omdat er geen gebrek of zonde in zijn mond ooit geweest is. En als hij zijn ziel, dat is ook zo'n mooie gedachte van de profetie van Jesaja. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, hij is echt dood, hè? Zal hij zaad zien. Nou, wat hebben we nog veel te bidden, hè? Voor ons en voor onze kinderen en voor de gemeente en voor Israël. Zaad zien. Heren, dat bloed van u is toch machtig? Dat heeft toch een rijk weten onbeperkt? Dat is toch niet beperkt? Dat mag toch ook voor mijn kinderen? Dat mag toch ook voor de Udenaren? Die roepstem mag toch ook zijn, o God, verhoor onze gebeden. Mag je ook zo op die manier bidden? Bij u schuil ik. Voor mijn kinderen. Ik heb er geen raad mee. Zo deed mijn oma dat wel. Mijn oude oma Hogendijk. Die zei het, ja, ik kan voor de kinderen niks doen, maar u wel. Amen. Doet u het. Amen. Is mooi, hè? Ja. En God deed het. Ja. Cadeau. Gratuit. Gratis. Kost niks. Allemaal van hem. De levensbron. Dus geen verderving. Gezien in het graf. Ja. Nou, dat was bij Lazarus toch anders, toch? Hij lag al 4 dagen in het graf. Ja, die was waarschijnlijk niet zo gebalsemd. Misschien een beetje of zo, maar toen zei Martha, hij ruikt al, hè? Dat was bij Jezus nooit zo geweest. Hij was helemaal puur gebleven. En nog, dat heeft Petrus aangehaald toen op de Pinksterdag. Want daar gaan wij nu naartoe, hè, in deze tijd. Dat we overdenken op de Pinksterdag. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Nou, dat was bij David wel. En bij ons ook, als we in het graf leggen. Denk niet dat het bij ons hetzelfde is. Nee, wij zijn stof en tot stof zult gij weerkeren. Dat komt door de zonde. Dat is het afsterven van het oude mens. En opstaan in de nieuwe mens. En de getuigenis van Jezus zelf en de getuigenis van de apostel Paulus. Dat. En dan zegt hij: u maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Nou, dat is geweldig. Je leeft hier. Je bent ergens opgevoed. Misschien u ook, welk land je komt. U komt uit Turkije, Cambodja, waar ook maar. Maar ook al ben je uit christelijke ouders opgevoed. Dat je dat pad ten leven bekendgemaakt is. Het is je verteld. De levensweg. Nou, dan heb je natuurlijk David ook met grote blijdschap. Toen hij zag en door het geloof al verder keek naar de belofte van God. Dat uit zijn lendenen de Messias zou geboren worden. Dat is het pad ten leven geweest. Dat is zijn toevlucht. Maar ook voor Jezus zelf. God de Vader geeft Jezus de opdracht. Zoals David de opdracht kreeg, gezalfd door Samuel, koning moest worden. Heb Jezus Christus de opdracht van zijn Vader gekregen. Want de Vader riep in de eeuwigheid: wie zal borg zijn? Dan heb Jezus gezegd: dat ben ik. De Zoon van God werd mens. En het pad des levens, om het leven te... ja, welk woord moet ik daarvoor gebruiken? Te verwekken of te ontvangen of te creëren. Dat deed Jezus. Dat is voor ons een onbegrijpelijke weg geweest. Dat het zo moest. En heel veel zijn het er niet mee eens. Nou, als het zo moet, Jezus aan het kruis moet en het bloed moet storten voor mijn zonde. Nou, de groeten, dat zoek ik zelf wel uit. Doe dat nooit. Aanvaard dit offer van God zelf, waar hij zegt: deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. Dat je zo mag zien, het pad ten leven, bekendgemaakt, dat is een groot wonder, wist u dat? Als je weet dat pad ten leven, misschien kwam je vroeger uit de islam of uit de hindoeïsme, of waar je ook maar vandaan komt. De mens wandelt op de brede weg, mensen. Van de afgodendienst. Word je op dat pad ten leven gesteld. U hebt mij dat bekend. Zou je niet blij worden? Zou je niet juichen? Het is ook mijn God. Ik hoop dat u het mag zeggen van harte, vanuit je hart. Zoals we zeiden, vanuit je nieren, vanuit het binnenste van je leven. Hij is mijn God. Dat. We prijzen hem, we loven hem. Hij maakte mij het pad tot het eeuwige leven bekend. Nou, denk niet dat hij je dan hier op deze wereld in de steek zal laten, hoor. Is hij ook met je? Gaat soms door dieptes heen. Maar vertrouw op hem. Hij laat je niet in de steek. Hij geeft je eeuwig leven. De heerlijke toekomst. Zo zal hij dat pad en leven... Moet u voorstellen, heb Jezus helemaal verworven door zijn hele weg van zijn geboorte af als een held tot op het kruis opgestaan uit de doden, is hij opgevaren naar de hemel. Heb hij de hemelpoorten open gedaan? Waar de psalmen van zeggen: hef gij deuren op, waar het grote kleed daar in de tempel door de midden scheurde, het heilige der heiligen open om... u de grote toegang te laten vinden tot de eeuwige God. Nou. Je moet een beetje blij worden over deze psalm, toch? En hem danken, toch? Moeten we al die andere mensen wegtrappen, wegveroordelen? Nee, laten we dat maar niet doen. Laten we voor ze bidden. Want heel veel... ja, iemand zei... heel veel Nederlanders komen nu... die bekeren zich tot de islam... Maar vergeet niet dat er nog veel meer mensen uit islam tot christelijk geloof komen. Hè? Ook uit Iran. Hè? Er zijn machten die in hogere elite kringen antigoddelijk bezig zijn in de wereld. En alles willen verderven. Wij willen het allemaal nog een beetje behouden. En God laat het maar gebeuren. Want zijn koninkrijk moet komen. En Jezus, wat Jezus voorzegd heeft, gaat gebeuren. Dus, nou, een schuilplaats. Hebben we hem? Is hij. En dan komt het goed. Voor eeuwig. Ik gun het u. Van harte. En als het fout is. Nou, het was zo fout, hè, met David. En met mij ook, hoor. Misschien met u ook. Het was zo fout. En je gaat terug op je knieën naar de Heer Jezus. Hij zal je niet uitwerpen. Hij laat je niet beschamen. Je mag zomaar bij hem terugkomen. En hij omarm je. En hij vindt het juist geweldig als je het doet. Om terug te gaan. En alles aan hem te vertellen wat pijn doet in jouw leven. Dat. Alles. Je eenzaamheid, je verdriet, je moeite, je zorgen. En dan mag je bidden, o God, zoals u het hier gezegd hebt in deze psalm. Dat u mij raad gaf, geef dat alsjeblieft ook aan mij. Want we moeten toch verder. En soms dan gaat de weg helemaal. Is dit wel de goede pad, hè? Ik hoorde van een zendeling. Die rijden daar in Afrika landen. En dan reden ze op een hele bijzondere weg. Prachtige, mooie weg. Nou, zegt die zendeling tegen die gids. Dat is mooi dat we hier rijden. Zo'n hele mooie, prachtige, brede weg. Nou, zegt die gids, we moeten hier af. We kunnen niet op die weg blijven. En ze gaan daar op een hobbelig paadje met water en kuilen. Nou, zegt die evangelist, dat is toch ook niet goed. Dat we hier op zo'n hobbel, dan kon toch beter op die brede, mooie weg blijven rijden. Hè? Maar even later lopen die wegen een beetje zo naar elkaar toe. En dan krijgt zicht op die brede weg. Het was een ene keer een steile afgrond. Ze zouden zo in de steile afgrond gereden zijn. Die weg stopte plotseling. Zie je, zegt hij, daarom moeten we dat smalle pad kiezen. Dan kom je goed. Doet u het ook? Kies het smalle pad met Jezus. En u zal eeuwig leven. Amen.